Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Sievert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Alors sans doute l'œuvre totale de Napoléon, tout en clair-obscur, n'a-t-elle pas livré encore tous ses secrets? Mais incontestablement, elle continue de nous forger. Et le soleil d'Austerlitz brille encore. Vive la République! Vive la France!
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 190 en welkom ook PG.
Bonjour Jaap!
PG, vorige week herdachten de Fransen onder leiding van president Emmanuel Macron dat het 200 jaar geleden is dat eenzaam op Sint Helena Napoleon Bonaparte overleed.
Ja, en het feit dat dus de president van Frankrijk als staatshoofd het dus nodig vindt, nee, dat van hem wordt verwacht, dat hij dus een grote lezing houdt in een belangrijk instituut over de betekenis van deze militair van het eiland Corsica voor het Frankrijk en het Europa van nu, dat zegt vooral iets over Napoleon en zijn unieke historische rol. Napoleon is helemaal niet zo vreselijk oud geworden allereerst, begin 50. De laatste 6 jaar van zijn leven zat hij dus op dat eiland, Sint Helena, een Britse kolonie. Ze hebben de meest onherbergzame, meest onbereikbare plek op aarde bedacht om hem daar eigenlijk voor eeuwig te begraven. Sint Helena ligt ergens halverwege tussen de Falklands en Zuid-Afrika, maar dan nog meer zeg maar, richting Antarctica. Eenzamer is er bijna niet om te voorkomen dat ooit nog iemand van Napoleon Bonaparte zou horen. Hij stierf aan een maagkanker. En het meest bijzondere is toch wel, er zijn over weinig mensen in de wereldgeschiedenis zoveel boeken geschreven als over Napoleon. Dus het idee, dan horen we nooit meer van hem, dat is de Britten in elk geval niet gelukt.
Nee. En rondom die herdenking van 200 jaar Napoleon bleek ook ineens dat hij door de modernen onder ons nu soms ook wat van vraagtekens voorzien wordt.
Zoals over iedere grote en bijzondere figuur in de geschiedenis dat altijd kan. En dat zal ook zo zijn over iedereen die in onze tijd bijzonder en belangrijk en wat al niet gevonden is. Dus dat is niks nieuws. Dus dat geldt ook voor Napoleon. En het maakt meteen ook duidelijk, en dat kon je dus ook zien aan het verhaal van Macron, dat hij dus nog heel relevant is. Dat het dus niet zoiets is van, dat was vroeger, dat was iets in, ik zal maar zeggen, een middeleeuwse keizer waar we eigenlijk niets meer van weten, behalve wat mooie legendes. Nee, de persoon Napoleon, zijn werk, ook zijn erfenis, is dus nog blijkbaar iets waar we het met elkaar over moeten hebben.
En in zijn tijd was hij ook echt een vernieuwer.
Napoleon is in zijn tijd heel veel geweest. Heel veel geweest. Jaap, mijn gedachte was voor deze editie om eigenlijk het in 3 blokjes op te bouwen, als je dat goed vindt. Het eerste blokje is Napoleon als ja, zeg maar als avant-garde man. Hoe modern hij toen was en daardoor in heel veel opzichten ook nu nog weer blijkt. Vandaar dus ook die discussies. Het tweede is dat je de man Napoleon, de jonge militair uit Corsica, de empereur van dat grote Franse Rijk, nog alle dagen in de werkelijkheid van Nederland tegenkomt. Het Europa, het Nederland van vandaag, is nog in heel veel opzichten direct te herleiden tot Napoleon Bonaparte. En het derde, er zijn natuurlijk van dat uitzonderlijke en dus niet eens zo'n hele lange leven heel veel kleine en grote dingen die heel weinig mensen maar weten, die dus soms heel verrassend zijn en soms ook heel aardig en natuurlijk soms ook aangrijpend zijn. Nou, die drie dingen, als je het goed vindt, Jaap, daar wou ik het over hebben.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
Het is misschien wel leuk, Jaap, om even Emmanuel Macron te laten horen wat als het ware zijn voor hem zeg maar, de essentie van de rol van Napoleon voor Frankrijk en Europa was.
Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l'on fait sur l'ignorance. Si je cite ces mots, ce n'est pas simplement parce qu'ils furent écrits par Napoléon Bonaparte le jour même de son élection ici à l'Institut, le 25 décembre 1797. Mais parce qu'ils décrivent en quelque sorte ce qui nous réunit sous cette coupole, chacune et chacun ce soir, à l'occasion de ce bicentenaire. La lutte contre l'ignorance, l'amour du savoir et de l'histoire. Napoléon Bonaparte est une part de nous.
Dat was Emmanuel Macron. Ook hij legt in zijn toespraak voor een deel de nadruk op de relevantie van Napoleon ook voor onze tijd.
Het gaat altijd, als je het over Napoleon hebt, blijkbaar over ons, over nu.
PG, wie was Napoleon?
Wat een prachtige vraag, Jaap. Nou ja, boekenkasten vol. Wij hebben samen in ons eerste seizoen van de podcast met Andrew Roberts gepraat, de biograaf van Churchill. Maar zijn grote boek voor die dat enorme prachtige boek over Churchill was Napoleon the Great. En de Britse historicus vertelde toen al dat hij zich was gaan verdiepen in de persoon Napoleon en van de ene verrassing in de andere rolde. En dus ook in de zin van, wat is die man nog van onze tijd, nog relevant? Wat modern is hij in heel veel opzichten?
Ja, we hebben overigens ook gesproken in dat eerste seizoen met Sybrand Buma en zijn neef, die een studie hadden gemaakt over een voorouder die soldaat was geweest, onder andere als Nederlander in het leger van Napoleon.
Gerlacus Buma, die als zoon van de zeg maar, Friese adel, dus in de garde moest dienen van Napoleon, want dat was een manier voor de Franse keizer om de zonen van de elite in andere zeg maar, onderworpen landen als het ware eer te betonen, maar tegelijkertijd die families dus ook een beetje nou ja, bij de les te houden, want hun zoon zat in de garde, dus je moest ja, dan wel een beetje loyaal blijven aan de Franse keizer. Heel politiek, zou je zeggen. En slim. Ja. En zo kwam dus de Nederlandse politicus Sybrand Buma, had dus een directe verbinding in de familiegeschiedenis met ook weer het bewind en de persoon en het, ook de unieke historische betekenis van diezelfde Napoleon.
Ja, dus de elite werd onderworpen aan Napoleon, ook de Nederlandse elite. Napoleon zelf kwam niet uit een elitaire familie.
Nee, het was een soort hele kleine, lokale, ja, half Italiaanse adellijke familie, maar het stelde niet veel voor, op het eiland Corsica. En Corsica was natuurlijk helemaal niet Frans. Dat is ook zo fascinerend. Napoleon, de keizer van Frankrijk, de keizer van Europa, was helemaal geen zeg maar, klassieke Fransman. Het eiland Corsica was bij het ruilen van dingen tussen verschillende koningen in oorlog in de 18e eeuw, uiteindelijk van Sardinië, wat een eigen koninkrijk was, met Turijn en zo, dat Piemont in Italië, uitgeruild weer voor iets anders en zo werd het Frans. En het werden dus de Corsicanen ineens Fransen. Hij heette natuurlijk dan ook gewoon Napoleone Bonaparte. En zijn fameuze moeder, de chefin van de dynastie, heette Letizia. Nou ja, ik bedoel... En zijn ene zoon heette Giuseppe. De andere zoon heette Geronimo. En
Bonaparte werd dus later Bonaparte.
En dat werd Bonaparte. Dat werd verfranst. En hij had dus een broer, die noemde natuurlijk altijd Luigi. Die wij kennen als Lodewijk. Napoleon, koning van Holland. Dat was Luigi. Dus hij komt van een eiland dat dus niet klassiek Frans is. Wordt dan, omdat hij ambitieus is en goed kan leren, gaat hij naar een soort militaire school. Ja, als ik mag het zeggen, Jaap, hij is het oertype in een Europese politiek van de self-made man. Maar ook het type van de, zeg maar, de jonge allochtoon. Ja, die door ambitie, door drive, door talent zichzelf een rol verovert en ja, er wat van maakt. De krantenjongen die miljonair wordt. En je hoort, dat zijn allemaal termen waarbij je dus niet denkt aan het klassieke Franse, sterk gestratificeerde samenleving van de adel, burger, haute bourgeoisie. Nee, Napoleon is in dat opzicht dus heel modern. Bijna Amerikaans, hè? Die self-made man, die immigrant die zichzelf een plek in de samenleving verovert. Ook daarin is dus Napoleon, wat ik al zei, zo verrassend modern. En dat, ja, dat kleurt natuurlijk zijn hele loopbaan, ook zijn hele leven, zijn hele aard. Mag ik je een voorbeeld geven? Hij had dus ook geen klassieke, zeg maar, opleiding zoals de kinderen van de elite in Frankrijk hadden. Napoleon was een typische autodidact. Die dus in die militaire academie, waar hij dus artillerist werd, dat was dus een, wij zouden nu zeggen, een high-tech rol. He, want je moest dus heel knap met die kanonnen omgaan. Je moest goed kunnen rekenen. Je moest dat soort dingen. Je moest een techneut zijn. Maar Napoleon was ook iemand die las de bibliotheek van die academie helemaal stuk. Het was een enorme lezer. Het was een veelvraat. Hij wilde meer weten, meer. Dat zit natuurlijk ook weer in dat vorige punt, die self-made man. Een typische autodidact. Als hij dus als generaal, zeker ook als heerser, rondtrok met zijn legers, dan had hij dus altijd een complete bibliotheek bij zich. En ook op het slagveld en onderweg en 's nachts lezen, lezen, lezen. Een enorme, het was natuurlijk een man met een enorme drive. Een enorme energie. En geldingsdrang natuurlijk, want anders dan word je dat niet.
Hij was a young man in a hurry.
Ja, zeker, zeker. Hij had altijd haast. En dat was ook altijd ook meteen een van de geheimen van zijn militaire succes. Was dat hij zo ongelooflijk manoeuvreerde, tactisch keek waar hij zijn leger inzette. Hele snelle opmars. Hij haalde iedereen altijd in alle opzichten in.
En was dat ook de reden dat hij ontdekt werd door zijn meerdere en dus steeds belangrijke positie kreeg?
Hij heeft natuurlijk enorm geprofiteerd van, mag ik het zeggen, de revolutionaire geest van het Frankrijk van zijn tijd. Waarbij dus jonge militairen, als het ware, de oude hap van de generaals van de koningen natuurlijk opzij zetten. Want dat waren allemaal mensen van adel die dat waren, omdat hun opa ook al generaal was. Dus dit en bijvoorbeeld was eigenlijk helemaal geen groot militair talent waren.
Dit was eigenlijk de tijd waarin de meritocratie voor het eerst een soort leidend principe werd om mensen op een bepaalde plaats te zetten.
Ja, twee dingen al eigenlijk tegelijkertijd die dus dit mogelijk maakten. Eén, wie talent had, wie dus leiderschapstalent had, die militair talent had, die kon het als het ware overnemen. Gewoon, ja. En twee, er ontstond natuurlijk nog iets. En dat is de massa. De legers van de Franse Revolutie waren een armée populaire, een volksleger. Dus niet zoals de legers van de 18e-eeuwse vorsten, huurlingen met een generaal die je als het ware letterlijk dus inkocht met 5000 man. En die dan voor jou als een soort beroepsmilitair ging vechten. De Franse legers van de revolutie, dat waren legers van het volk. En men ging dus weer massaal bewapend. En ineens, ook door de technologie, kon men dus ineens hele grote legers, hele grote campagnes voeren. En de jonge Napoleon als artillerist was dus een begaafd, technologisch zouden wij nu zeggen, high-tech jongen. Die dus die nieuwste ontwikkelingen van hoe je de artillerie inzette, als het ware kon toepassen en daardoor dus zo heel snel carrière kon maken. Dus een combinatie van inderdaad meritocratie en dus massificatie.
Maar Napoleon kwam dus voort uit de Franse Revolutie.
Ja, hij had als jongen van dat eiland Corsica die loopbaan zeg maar nooit kunnen maken als hij niet precies van die generatie was van die jonge mensen in die revolutionaire tijd. En hij was daar dus ook daardoor een tijdgenoot van mensen waar wij het vaker over hebben gehad, de founding fathers in Amerika, die ook in feite zo'n revolutie en meritocratie in gang zetten. En natuurlijk van de jonge schrijvers en denkers en filosofen en dichters in Duitsland. Mensen als Schiller, mensen als Goethe. Nou, de Tocqueville is natuurlijk een jong edelman, direct aan het eind van de periode van Napoleon en de decennia daarna. Die generatie, daar was Napoleon natuurlijk in een aantal opzichten de nummer één van.
De Franse Revolutie was natuurlijk van de woordencombinatie vrijheid, gelijkheid, broederschap. Was Napoleon ook een democraat?
Nee. Iemand van die geldingsdrang is zelden een democraat. En hij was ook een militair. Dus hij was gewend in een hiërarchische omgeving te opereren. Daar was hij dus ook heel goed in. Hij was dus een buitengewoon scherp iemand die hij overzag als het ware. Want dat was een van de dingen die men zei. Hij overzag als het ware dat hele veld, letterlijk en figuurlijk het hele slagveld. En was iemand die zei, daar moet dat gebeuren en jij moet dat doen. Wat wel opvallend van Napoleon was, was dat hij dus het was wel een hele erge teamspeler. Voor zover iemand met die geldingsrang een teamspeler kan zijn. Hij had dus wel een hele groep ook jonge kerels om zich heen. Die eigenlijk net als hij zelf, als daar omhoog waren gekomen. Ook door hun drive en hun vernuft. En dat was wel een club. Hij was natuurlijk wel de nummer één. Maar het was dus wel in dat opzicht ook weer niet een, zoals dus daarvoor, dat men op basis van afkomst en het feit dat je een hertog was, dan wel een markies, dan wel een prins, dat je om die reden de baas was.
En hij zag ook wel dat je het alleen niet af kon, dat je mensen om je heen nodig hebt die ook van hoge kwaliteit waren.
Ja, dat is wel een goed punt. Napoleon verzamelde waar mogelijk hele goede mensen om zich heen. En dan maakte het hem ook niet zo vreselijk uit waar ze nou vandaan kwamen en wie ze waren. Om een idee te geven, een van zijn meest kenmerkende figuren was natuurlijk Talleyrand. Nou, Talleyrand was al een aartsbisschop in de tijd van de Bourbon-koningen. Hij heeft toen heel snel, toen de revolutie kwam, heeft hij gezegd, ik stop met het celibaat. Dat was hij toch al niet zo goed in als bisschop ook. En werd toen een belangrijk revolutionair. Werd dus minister van Buitenlandse Zaken. Werd dat ook weer onder Napoleon. Hij vertrouwde hem voor geen cent, daar was ook alle reden toe. Maar omdat hij dus zo'n briljant diplomaat en kenner van de buitenlandse politiek was, hield hij hem wel om zich heen. Maar bijvoorbeeld iemand als Joseph Fouché, dat was iemand uit het volk, zouden wij zeggen. Die was wel al die tijd zijn chef van de geheime dienst. Dus ook, dat was een berucht KGB-chef, zouden wij nu zeggen. Maar die werkte dus wel voor Napoleon. En Napoleon wist wat hij aan hem had. Dus dat is wel een van de opvallende dingen. Daar zit ook een element van die meritocratie wel weer in.
Ja. Napoleon was ook iemand van veroveringsoorlogen.
Zeker.
Was hij daarmee ook een soort koloniaal denker?
Nee, absoluut niet. Een van de meest interessante dingen is, Napoleon dacht continentaal. En in dat opzicht dacht hij ook echt Europees. Wat een beetje vanuit zijn achtergrond natuurlijk niet helemaal vreemd is. Als je een jong en ambitieus militair bent in het Franse leger, dat je dan denkt vanuit een Europees continentaal machtsidee en dus zeker niet koloniaal Angelsaksisch en dergelijke. Een van de redenen waarom hij dus zo zijn best deed om bevriend te zijn en te blijven met de Verenigde Staten was natuurlijk het anti-Britse. De Verenigde Staten was natuurlijk ontstaan uit een revolutie tegen de Britten, tegen het empire, tegen de Britse koning die dus de Amerikanen ja, als onderdanen onmondig behandelde. En zij wilden natuurlijk juist mee kunnen praten, een zekere ja, burgerlijke democratie die de Fransen natuurlijk in belangrijke mate ook van de Amerikanen overnamen, dat ideaal. Dus dat Napoleon dat hele koloniale rijk van de Franse koningen gewoon verkocht aan president Jefferson. We hebben het er onlangs met Pirmin Oldewegheus nog over gehad. Dat was ook een onderdeel van, dus van zijn continentale Europese manier van denken en zijn geopolitieke strategie om de andere wereldmachten, zoals de Verenigde Staten, maar ook Rusland, als het ware aan Frankrijk te binden tegen het Britse koloniale empire. Hij heeft dus heel erg zijn best gedaan om de jonge tsaar Alexander van Rusland ja, zijn vriend te maken, te paaien, door hem ook voortdurend te stimuleren. De enorme uitbreiding van de macht van Rusland, die natuurlijk was begonnen onder de oma van tsaar Alexander, zijn grote voorbeeld, Catharina de Grote, om die uitbreiding voor te zetten richting dus het Midden-Oosten, richting Azië, oftewel richting waar ze de Britten lastig konden vallen en de Britten dus een rivaal zouden krijgen.
Ja, hij dacht dus strategisch op wereldniveau.
Absoluut.
Met een term van nu zou je kunnen zeggen dat hij een geopolitiek denker was.
Dat was hij, absoluut. Ik vind altijd het beste voorbeeld. Wat deed de zeer jonge generaal Napoleon? Die ging met de Franse vloot en een heel leger naar Egypte. Dan zou je toch denken, je bent een Franse generaal, wat ga je doen? Je gaat in Egypte oorlog voeren. Want hij zei, kijk, als wij daar een soort Franse machtsbasis kunnen ontwikkelen en we kunnen daar de sultan verslaan. Wat we ook doen is dat we de greep van de Britten op zeg maar, de Middellandse Zee, wat voor Frankrijk natuurlijk belangrijk was, en daarmee de greep van de Britten op de wereldzeeën ernstig ondermijnen. Ja, dan heb je wel een gedurfde geopolitieke visie. Dat je dus met een Frans leger ja, en de Franse vloot naar Alexandrië vaart. Daar dan landt en dan met een leger ja, Egypte binnenrukt. En dat geweldige dat moment, dan staat hij daar als jonge generaal met zijn troepen bij de piramiden, daar werd een veldslag geleverd. En dat hij dan zegt, soldaten, 40 eeuwen zin op u neer. Ja, dan hoor je al, je hebt ten eerste lef, maar je hebt ook ja, de gave om in één zin die de harten van die soldaten te veroveren. Je ziet dus ook de visionair.
Ja, jij zegt, hij was continentaal gericht. Dan zou je misschien ook kunnen zeggen, ja, waarom ging hij dan toch naar zo'n land als Egypte? Of had je gewoon dat nodig om handel te kunnen drijven? Je moest wel punten hebben in de wereld waar je een rol speelde.
Nee, dat mercantiele, dat is wel heel Hollands. Zo keek hij daar niet naar. Het was echt vanuit een soort politiek machtsevenwicht. Van als het ware een soort machtscentrum op een plek waarmee je dus het Britse empire als het ware ondermijnt. Dat natuurlijk met zijn vloot de Middellandse Zee beheerste en natuurlijk ook daarmee de routes natuurlijk naar Azië.
Ja, nou dat is toch handel toch, uiteindelijk?
Ja, het was toch vooral ook zeg maar dus het ondermijnen van het machtsevenwicht, waardoor de Britten de wereld konden beheersen.
Want je zou ook heel makkelijk kunnen zeggen misschien, wij doen het continent Europa, laat de Britten de rest van de wereld maar doen.
Ja, dus zo was het dus niet. Zo was dat dus niet. Vandaar dus ook zijn pogingen de vriendschap met president Jefferson, met de Amerikanen te houden. En natuurlijk ook de Russen aan te moedigen, als het ware de Britten in Azië en het Midden-Oosten lastig te vallen.
Ja, jij zei hij was van de artillerie, dus hij was ook technologisch bezig. Maar ja, de technologische ontwikkeling van het oorlog voeren, die moest toen nog komen.
Ja, dat weten wij natuurlijk achteraf. De Britten hadden natuurlijk twee machtige wapens in dat opzicht. Dat was natuurlijk hun mercantiele en dus ook financiële macht in de wereld, waardoor ze die oorlogen van tegen Napoleon konden ze dus financieren. Ze gaven dus de Russen, de Pruisen, de Spanjaarden, Oostenrijk dus leningen om ja, in feite overeind te blijven. En de Britten financieren daarmee natuurlijk ook de legers van Wellington en natuurlijk de vloot, hè, Nelson en dergelijke. Dus dat gaf de Britten als het ware een moderne machtsfactor, namelijk de financiële. En tweede natuurlijk de industriële revolutie die in aantocht was. Napoleon was in dat opzicht dus zijn tijd vooruit. Hij zag dus wel de komst van wat wij kennen, de massa-oorlogen. Hè, dus ook met de Fransen, hè, de armée populaire. Maar hij had nog niet, zeg maar, de tools, de instrumenten die later in de 19e eeuw, denk met name dus ook aan de burgeroorlog in Amerika, het mogelijk maakte om het soort oorlogen en ook het soort legers te, ja, ik zeg maar, van instrumenten te voorzien. Denk ook aan de spoorwegen, die Napoleon dus nog niet had. En dat is natuurlijk zijn ondergang geweest. Toen hij dus dat toch, ja, bij een hysterische idee bedacht van ik ga met 500.000 man vanuit Pruisen door Polen en dan ga ik Rusland binnenvallen. En dan, ja, dan bedwing ik dat Russische imperium en de tsaar.
Had hij daar last van hubris, van overmoed?
Dat kun je zeggen, ja. Dat kun je zeggen. Ook het idee natuurlijk dat hij met het continentaal stelsel, het woord zegt dat, continentaal stelsel, van ik ga alle handel van het Britse empire met het Europese continent lam leggen. He, wat onder andere natuurlijk leidde tot een gigantische depressie, recessie voor de economie hier in de Nederlanden. En de Russen zeiden, ja, daar doen wij dus niet aan mee. Ja, officieel op papier wel, maar in werkelijkheid niet. En dat was de reden waarom ik zei, ja, kijk, als de Russen dus, als het puntje bepaaltje komt, mij niet helpen tegen het Britse imperium, ja, dan heb ik dus aan de Russen geen vriend die ik kan afleiden door expansie in Azië, maar dan heb ik een vijand.
Als je heel kort zou moeten samenvatten wat eigenlijk het levensdoel was van Napoleon, de militair, de politicus, wat was dat dan?
Ja, dat was toch Frankrijk, zijn Frankrijk, de dominante continentale macht van Europa te maken. Hij dacht in dat opzicht, jij zei het al, geopolitiek en ik zeg dus ook nog Europees continentaal. En daarmee de gelijkwaardige te maken van het Britse imperium. En dus ook een gelijkwaardige te maken van, want dat zag hij, het was een visionair in dat opzicht, van dus dat nieuwe Amerika waarvan hij dus besefte, dat wordt een wereldmacht. En ik help ze ook nog met de verkoop van dat enorme Louisiana. En hij zag ook natuurlijk dat Rusland, hè, sinds Catharina de Grote en hè, haar kleinzonen Alexander en later Nicolaas, een wereldmacht zou worden die ook in Europa dominant zou kunnen worden. En dat wilde hij natuurlijk niet, hè, uiteindelijk. En hij was zelfs iemand, hè, van hem is de beroemde uitspraak, quand la Chine s'éveillera, als China ooit ontwaakt, dan zal de wereld op haar grondvesten sidderen. De man had dus wel een wereldwijde blik.
En een vooruitziende blik.
En zag daarin een Europa. Uiteraard geleid door Frankrijk. Je zou bijna denken, je hoort de Gaulle. En sommige mensen zeggen ook wel eens, je hoort Macron. Ja, dat was iets wat hij zag.
Ja.
Dat was, als je het heel kort, je vroeg een korte samenvatting. Dat was het toch wel. Gecombineerd, zeg ik er meteen bij. Dat maakt hem zo bijzonder en zo interessant. Ook een man van zijn tijd en zo modern. Met de verworvenheden van de Franse revolutie, zoals hij dat ook zag. Van burgerrechten, van een moderne staatsinrichting. Natuurlijk wel onder leiding van Napoleon. Maar toch ook met daarin dus burgerrechten en grondrechten. Zoals dus dat daarvoor in het ancien regime, het oude bewind, niet was geweest.
Ja, want hij had dus eigenlijk onbegrensde geopolitieke ambities. Maar hij moest tegelijkertijd ook zijn Franse volk, wat net die revolutie achter de rug had, wat op papier allemaal heel mooi klonk, maar waar toch ook de chaos en de terreur plaatsvond. Hij moest dat Franse volk natuurlijk ook permanent achter zich weten en aan zich weten te binden.
Ja, en ook daarin was Napoleon dus toch een revolutionair in de moderne zin. Het was de grote Duitse denker, filosoof Hegel. Die van Napoleon zei, hij is de vader van de moderne staat. En hij noemde hem zelfs de Weltgeist.
De Weltgeist.
Prachtig Duits begrip natuurlijk. Hij zegt, Napoleons concept van dat je de Franse revolutie en die revolutionaire gedachte combineert met een, zeg maar, strak centralistisch bewind. Dat is de grote vernieuwing en dat is de moderne staat. En in zekere zin, toen Napoleon zo vernietigend in Austerlitz en daarna in Jena en Auerstedt het Pruisische leger hielp verslaan, en het Oostenrijkse en het Russische leger, en dus Pruisen, zeg maar, aan stukken geslagen werd, toen leidde dat natuurlijk tot de revolutie in Pruisen onder leiding van mensen als Freiherr von Stein, Wilhelm von Humboldt en dergelijke, met dus de modernisering van de Pruisische staat, in feite in moderne zin, waar Hegel dus een groot voorstander van was. En dat maakte natuurlijk later Pruisen en het Duitse keizerrijk tot dat machtige, die machtige factor in Europa. Dus in dat opzicht had Hegel dat dus goed gezien, dat Napoleon op een bepaalde manier de stichter is ook van het moderne Pruisen en het moderne Duitsland. En daarom dat Andrew Roberts zijn boek, na al zijn onderzoek daarnaar, Napoleon the Great noemde. Want hij zei, hoe dieper ik erin ging, raakte ik steeds meer onder de indruk van de man zijn grootsheid. Zijn visie, ook zijn verrassende moderniteit. En Andrew Roberts die vertelde ons ook, dat hij zei, ik kreeg natuurlijk in de recensies van iedereen natuurlijk op mijn falie. Dat vond hij natuurlijk prachtig.
Ja, want je had het net al over de Britten en de Fransen stonden tegenover elkaar in de wereld.
De Napoleon was een dictator, een tiran.
En als dan een Britse historicus, een grote Britse historicus, Napoleon the Great noemt, ja, dan zegt dat wel wat.
Dat zegt iets. Kijk, wat Napoleon natuurlijk probeerde na die Franse revolutie, was zeg maar de gruwelen daarvan, ook het grote onrecht in de Franse revolutie, om dat weg te nemen. Hè, dus de vernietiging, de guillotine, ook de massamoorden. Maar de verworvenheden daarvan, dus het denken in burgerrechten, het ook dus mensen een kans geven, dus dat meritocratische ook, dat als het ware de positieve kanten daarvan te handhaven, ook te ordenen. Het was natuurlijk toch een militair. En de noodzakelijke stabiliteit en ook dus het niet uit elkaar spatten van de Franse samenleving. Hè, dus de nation, de grande nation weer bij elkaar te brengen, om daar een soort, ja, wat de Fransen noemen, la juste milieu, het juiste midden ervan te vinden. En ja, dat was natuurlijk toch heel gedurfd, dat hij dat toch ook als, mag ik het zeggen, als succesvolle allochtoon, ja, het Frankrijk als het ware weer bij zichzelf bracht, maar met dus de verdiensten, dus de positieve krachten, zoals hij die zag, van die revolutie. En ja, dat verklaart denk ik ook, Jaap, waarom dus in nu 200 jaar later, als je dus in Europa kijkt, dat bijna meer de, wat meer, mag ik zeggen, behoudende krachten in Europa, dat die zeggen, die Napoleon, dat was toch wel, ja, dat was toch wel een, dat was er wel een. Terwijl dus de meer vooruitstrevende linkse krachten in Europa, waarvan je vanuit de revolutie denkt dat zeggen, daar hoorde hij eigenlijk bij. Dus nu zeggen, nee, Napoleon die was helemaal verkeerd.
Ja.
Dus
ja,
een omkering eigenlijk in de waardering.
Ja. Nou ja, als je bijvoorbeeld iemand als Thierry Baudet hoort praten over de nazistaat en dat we met alle geweld moeten voorkomen dat de nazistaat verdwijnt. Ja, dan heeft hij het dus eigenlijk over iets relatief moderns dat door Napoleon, ja, eigenlijk in de vorm zoals we nu kunnen, is uitgevonden.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ik wees al op, Napoleon dacht Europees. Napoleon wilde dus die verworvenheden van democratie, van de vrijheidsgedachte van de Franse revolutie, inclusief dus de égalité en ook de fraternité, maar dan wel natuurlijk zoals in een militaire fraternité, zou je bijna zeggen. Dus een autoritaire variant daarvan. Die wilde hij dus niet nationaal. Wat ik altijd het meest boeiende, meest moderne van Napoleon vind, is dat hij zei, de gedachte van de vrijheid en van de gelijkheid, en dus ook zijn enorme werk als wetgever, was niet nationaal. Dat was niet nationaal staat. Hij zei, die vrijheid, die gelijkheid geldt voor iedere burger. Eigenlijk in heel Europa.
Ja, paradox is natuurlijk wel dan dat die vrijheid en die gelijkheid dan blijkbaar toch ook door iemand als Napoleon soms aan andere volken opgelegd moet worden.
Dat was natuurlijk de revolutionaire kant ervan. Dat de Fransen zeiden, wij komen dat geluk brengen. Het comité du salut public, het comité van het openbaar heil. Wij komen dus die oranjes verjagen in Nederland. Het Duitsland is natuurlijk door Napoleon, ja, nou, als ik het zeg, gereorganiseerd, dan begrijp je wat ik bedoel. Hij heeft complete, eeuwenoude hertogdommen, steden, abdijen, bisdommen, wat al niet, in Duitsland gewoon opgeheven, afgeschaft, gereorganiseerd. Het keizerrijk van de middeleeuwen, dat stopte in 1806.
En het komische is dus dat eigenlijk toen Napoleon weg was, het ook niet meer in de oude stijl hersteld is.
Napoleon heeft daarmee Europa geredesigned. En je, wat ik al zei, hij was in dat opzicht dus een enorme revolutionair en moderniseerder in allerlei opzichten. Terwijl dus de revolutionaire vooruitstrevenden van nu, laat ik zeggen, daar wat, misschien wat minder oog voor hebben.
Als je nu anno 2021 een prijsvraag zou uitschrijven of een enquête zou doen, wie is de grootste Europeaan aller tijden, zou Napoleon dan hoog scoren?
Dat is een hele gevaarlijke, hoor. Maar hij hoort wel, als je kijkt naar zijn impact, en ook dus die, wat ik noem, de revolutionaire, vernieuwende kracht die er in hem zat. Hè? De krantenjongen die miljonair werd, dat aspect. Ook dat meritocratische aspect. Ja, behoort Napoleon toch wel degelijk. Ja, tot de grote vernieuwers en figuren in de Europese geschiedenis, zonder enige twijfel.
Dus het zou op zich niet gek zijn als er bij wijze van spreken in het gebouw van het Europees Parlement een Napoleonhal of een Napoleonzaal zou zijn?
Nou, misschien een borstbeeld ergens. Kijk, mag ik een voorbeeld geven van Napoleon's ambitie van dat Frankrijk weer stabiel maken, weer verenigen en een dominante macht in de wereld en Europa maken? Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is hem gelukt. Hij heeft een eind gemaakt aan die walgelijke, bloederige slachtpartijen van de zogenaamde liberalen van Robespierre en de zijnen. Hij bracht Frankrijk wel weer stabiliteit. Natuurlijk een militair, autoritair. Alle Franse presidenten en heersers nadien kijken allemaal toch stiekem een klein beetje ook naar Napoleon. Het zijn allemaal een beetje Napoleonnetjes.
Ja,
zelfs niet, Emmanuel Macron.
Het is ook niet voor niets dat de partij van Emmanuel Macron in Europa heet Renew Europe.
En in Frankrijk, La République en marche. De Republiek in opmars. Nou, het is zo Bonaparte als het maar kan. Dus dat zeg ik, ja, 200 jaar na dato. En dat is wel iets dat je zegt, deze artillerist van Corsica, dat wij nu twee eeuwen daarna zeggen, ja, zijn grote ambities in een aantal opzichten is hem gelukt. En dat zeggen wij twee eeuwen later nog. En we maken grapjes over zijn opvolger als staatshoofd en de naam van zijn partij, dan heb je een ongelooflijke betekenis en impact. Ik zeg ook nee. Eén ding is Napoleon natuurlijk niet gelukt. Hij kon zijn vorm van, mag ik het spottend zeggen, nieuw leiderschap niet legitiem maken. Hij ging toen zichzelf keizer maken en die broers van hem werden koning van Holland. Dat was een mislukking. Hij ging er als het ware, hij verraadde als het ware het revolutionair democratisch ideaal door er een soort nieuw imperiaal, mag ik zeggen, nouveau riche bewind van te maken.
Dus daar werd hij machtsdronken.
Hij kreeg het niet voor elkaar. Letterlijk en figuurlijk de legitimiteit. En dat is het grote verschil natuurlijk geweest met die andere revolutie, die van Amerika. George Washington, Adams, Jefferson en zijn tijdgenoten, die slaagden er wel in een legitieme nieuwe vorm van bewind te organiseren. Met alle problemen daaromheen. Denk aan de Civil War, denk aan Abraham Lincoln en de slavernij. Maar Amerika, de Amerikaanse democratie en republiek, kreeg die legitimiteit wel. En dat verklaart waarom na Napoleon een jonge intellectuele edelman als Alexis de Tocqueville, dat die dacht, ik ga als twintiger naar Amerika. Ik moet daar rondkijken, want waarom is daar wel gelukt? Wat bij ons, het moederland van de revolutie, en met Napoleon, de vader van de moderne staat, volgens Hegel, niet is gelukt, maar in bloed is gesmoord. Honderdduizenden doden, hè, bij de Berezina, in Borodino, in Rusland, in Leipzig bij de veldslagen en wat dan niet. En dat dat dus voor een man als Tocqueville, dus als daar het raadsel was wat hij wilde ontsluiten.
En toen Tocqueville dat allemaal had onderzocht, wat was toen zijn conclusie?
Ja, de la democratie in Amerika, dat de Amerikanen een sleutel hadden gevonden, vast niet volmaakt, waardoor je dus de democratie beheersbaar hield. En dat je daar dus niet een, nou ja, zeg maar een tiran nodig had, die zichzelf vergeet, hè, wat jij zegt, hij werd machtsdronken. George Washington zei na 2 termijnen, en nu stop ik. Ik laat mij niet tot president voor het leven, of tot koning, of wat dan niet, dat soort verhalen gingen. Ik ben nu klaar, nu komt er een ander, en dat was zijn vicepresident John Adams. En die werd na 1 termijn bedankt, en toen werd het Jefferson. Dus toen was er ook nog een politieke overgang van de macht, zonder geweld. En Adams was helemaal niet blij, zoals we weten. Maar dit was wel zoals het hoorde. En dus die burgerlijke, democratische, onspectaculaire manier was eigenlijk voor de Tocqueville en zijn tijdgenoten dat hij zag, ja, die kant zal het misschien toch wel op moeten gaan. En daarom dat ik zeg, hier is het verschil tussen die andere grote Franse militair waar wij het in Betrouwbare Bronnen ook al eens over hebben gehad.
Charles de Gaulle
heeft gedaan wat Napoleon deed. Frankrijk op een moment van ongekende crisis, dat het land uit elkaar spatte, ook militair in grote problemen was, het land redden. Op een geheel eigensoortige manier. De Gaulle heeft zichzelf daar niet tot keizer uitgeroepen, maar die grondwet met dat presidentschap was natuurlijk wel een maatkostuum voor hemzelf. Ja. De Gaulle is er wel in geslaagd. Na zijn vertrek, dat ook plotseling was, daar hebben we het over gehad, ineens was hij weg, dat regime, dat bewind dat hij bedacht, die Vijfde Republiek, die is gebleven. Die kon zich ook doorontwikkelen als democratisch bewind, als herkenbaar Frans, zeer Frans, maar ook in Europa geacht. Dus de Gaulle is geslaagd in dat opzicht waar Napoleon mislukte. En in dat opzicht, zeg ik, is de Gaulle voor Frankrijk, voor Europa, in zekere zin een nog groter man dan Napoleon.
Ja, want Napoleon die kwam dus voort uit dat revolutionaire bewind dat een eind had gemaakt aan het reactionaire Frankrijk.
Het ancien regime van vorsten, de katholieke kerk, de adel en in zekere zin, waar we het ook over hadden, het lijfeigenschap, de halve slavernij, de onmondigheid van boeren en burgers.
Ja, maar uiteindelijk onder Napoleon, omdat hij toch ook een autocraat was, kwamen er weer elementjes van dat reactionaire terug.
Ja, hij probeerde om door die stabiliteit te brengen, bracht hij dus aspecten van sterk centralistische, dictatoriaal, in de zin van dictatenregering, ook weer terug. Plus natuurlijk zijn veroveringszucht. Die tegelijkertijd, je hoort hoe dubbel dit is, die veroveringszucht had dus ook het effect dat allerlei landen in Europa en volkeren in Europa, die nog zuchten onder, zeg maar, het ancien regime, dat die wel een stuk van die Franse vrijheid en die burgerrechten meekregen. Dat is iets wat je altijd, dit moet je blijven aantekenen. Het feit dat Hegel, ja, de grote Duitse denker, zei, ja, die Napoleon, maar hij is wel de Weltgeist.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, jouw stelling is, Napoleon was een moderniseerder. Hij vernieuwde Frankrijk, hij vernieuwde Europa. Rondom de verjaardag van Napoleon zei jij meteen tegen mij, we moeten het toch ook eens hebben over wat we vandaag de dag, eigenlijk nog elke dag, ook in Nederland kunnen aantreffen, wat er dankzij Napoleon gekomen is.
Het Nederland van vandaag, het Europa van vandaag, zit vol Napoleon Bonaparte. En we zien het misschien niet. Misschien na afloop van deze betrouwbare rol, dat mensen denken, hey, ik kom Napoleon op straat weer tegen. Dat zou heel mooi zijn. Mag ik gewoon eens één voorbeeld geven? Het feit dat we Nederland hebben als eenheidsstaat. Dat vinden wij heel gewoon. Het Koninkrijk der Nederlanden met als hoofdstad Amsterdam. En dan op het Binnenhof zit de regering. Daar begint het al. Ja, met die provincies. En als we dan een polders hebben aangelegd, dan maken we er een nieuwe van. Flevoland. Dat is Napoleon. Toen de Fransen de Republiek binnenvielen. en Napoleon de baas van de Franse Republiek werd en daarna de consul en de keizer en zijn broer koning van Holland maakte en daarna hij zelf dat hele Nederland gewoon in zijn empire opnam. Toen maakte hij van een eind aan die republiek, die natuurlijk particularistisch was. Dat was een mercantiel iets waarbij elke provincie en in elke stad en elke gemeente en de elite van Amsterdam en die van Friesland en van Middelburg, die deed allemaal zijn eigen ding. Dat was particularistisch, dat was zeer decentraal. En op het Binnenhof, hè, die plek waar dus de steden en de provincies, hè, vanaf de middeleeuwen, hè, oudste parlement op aarde, bij elkaar kwamen om te polderen met graaf Albrecht van Beieren en later, hè, met de andere vorsten. Daar bleef men met elkaar dan maar bij elkaar komen. En dan had je een Oldenbarnevelt of een Johan de Witt die dan de zaak bij elkaar probeerde te houden en dergelijke. Napoleon maakte van die republiek, van de zeven provinciën met die generaliteitslanden, Brabant en Limburg, die volledig onmondig waren. Die waren onderworpen. Daar maakte hij een, ik zeg het met Hegel, moderne staat van. Natuurlijk niet zoals we hem nu kennen, maar het idee van dat is een eenheid. Die je dus ook als eenheid bestuurt, desnoods vanuit Parijs. Hè? Dat idee, wat wij dus nu de gewone zaak van de wereld vinden, dat is Napoleon.
Ja,
dus, ik ga het nog verder. Napoleon slaagde, maar koning Philips II, die heerser van dat enorme wereldrijk, mislukte in de Nederlanden.
Ja, dus de Brabanders en de Limburgers hebben een belangrijk deel van hun burgerlijke emancipatie ook aan Napoleon te danken.
Volstrekt. In Maastricht hoort er vanuit Europa en ook vanuit dit punt misschien ergens inderdaad een mooi borstbeeldje van Napoleon te zijn. Om die reden. Inderdaad. Wat Thorbecke heeft gedaan, hè, na dat intermezzo van koning Willem I, hè, die als een soort tsaar zelf ging regeren en dan ook prompt België verspeelde. Wat Thorbecke heeft gedaan is in feite het invullen vanuit een meer Nederlandse, Hollandse manier van dat concept van die Franse keizer. Want wat deed Thorbecke? Die ging in dat koninkrijk, gestructureerd, heel Frans zou ik zeggen, een provinciewet, een gemeentewet, we gaan een onderwijshervorming doen, we gaan een nationale strategie voor infrastructuur, van spoorwegen, van kanalen, enzovoort, enzovoort. Het is zo Napoleon als je maar wilt. Thorbecke vulde in, want Napoleon, ja, in grandeur, in grote lijnen, had gedaan.
Napoleon kwam voort, PG, uit de Franse Revolutie. In Nederland hadden we natuurlijk ook de Franse tijd met de Bataafse Republiek. Maar uiteindelijk zette Napoleon zijn broer er neer als koning. Hoe kwam dat?
Ja, hier zie je dus wat ik net zei. Hij probeerde de pluspunten van de Franse Revolutie, de betere ordening van de staat, Hegel, duidelijke zeg maar nationale kaders in plaats van iedere stad en iedere provincie doet maar. Maar wel in combinatie met een wat strakker bewind. En ook in combinatie natuurlijk met, mag ik het zeggen, de wat Corsicaans-Italiaanse familieheerschappij. Ik wil het woord maffia niet gebruiken, maar je begrijpt. Want het was niet alleen Luigi die koning werd, maar Jérôme werd koning van Westfalen, een volledig bedacht koninkrijk. Allemaal Duitse vorstendommen die gewoon bij elkaar werden geplakt, zodat de Fransen via Jérôme dan daar, hè, ook militair de greep op hadden. Giuseppe werd koning van Spanje. Zijn zusters maakten die hertogin hier en hertogin daar. Ja, dus dat was toch een soort poging om een soort dynastieke organisatie te krijgen. Ik zei al, zijn probleem was de legitimiteit van zijn bewind. Luigi Lodewijk was daarmee, volledig onbedoeld natuurlijk, maar zo gaat dat in de geschiedenis, de maker van wat wij het moderne koningschap vinden. Want wij hadden daarvoor geen koningen. De stadhouders van de Oranjes waren niet de koning, waren niet het staatshoofd.
Terwijl het gekke was, juist in die tijd werd elders afscheid genomen van koningen.
Ja, en de republiek, ja, had afscheid genomen van de koningen van Hispanje die wij altijd hadden geëerd. Al in de 16e eeuw. En in het begin van de 19e eeuw komt er dus een Franse broer van de Corsicaanse artillerist en die wordt koning van Holland. Dus die rol bestond niet. En wat heeft Louis Bonaparte gedaan? Die heeft die rol gemaakt. Mag ik je een voorbeeld geven? Hij zei, wat raar, ik ben een koning, maar ik heb geen paleis, ik heb geen hoofdstad, ik heb niks. Er is toch maar één stad in dat Koninkrijk Holland, dat is Amsterdam. Maar daar is niks. En dat Den Haag, ja, wat is dat voor dorp? En dat Binnenhof, een bouwvallige hoeveelheid. Die ridderzaal, die balzaal van die Oranjes, waar dan nu de nationale vergadering is. Het is allemaal niks, ja, vergeleken bij Parijs. Hè? Het Louvre, de Tuileries, Versailles. Ja, dat was allemaal dramatisch. Dat was niks. Dus Lodewijk Napoleon die zei, ik heb een hoofdstad nodig en een paleis. En heeft dus onder andere voorgesteld om het Binnenhof gewoon af te breken en daar villa's te bouwen en te verkopen.
Ja, en dan meteen aan de Zuid-Duitse weg 67 gaan zitten.
Ja, hij wou dus in Amsterdam zitten. Dus toen hebben ze het stadhuis, dat geweldige gebouw van die rijke mercantiele families en de burgemeesters uit de 17e eeuw, dat is genationaliseerd tot het Nationaal Paleis.
Ja, dat is nog eens een huis.
Dat was helemaal niet bedoeld als huis, dus je kon er ook helemaal niet wonen. Dus de slaapkamer van koning Lodewijk in het paleis op de Dam, want zo kennen we dat, dat heeft ook iets treurigs. Ze hebben ergens een soort washok. Dan hebben ze hem een beetje verbouwd, zodat hij daar een bed kon hebben.
Dat ja, was het is dan heel grappig als je er doorheen loopt, door dat paleis op de Dam. Het zijn eigenlijk vooral hele grote zalen, hallen bijna, waar je inderdaad hele mooie banketten kunt organiseren en zo. Maar de kamertjes, ja, dat zijn eigenlijk bijna een soort achterhuisjes.
Ja, want het was bedoeld voor vergaderingen en voor ceremonies van de stad. De burgemeester woonde er niet. De burgemeesterswoning in Amsterdam is iets anders.
Op de Herengracht.
En die arme Lodewijk Napoleon, die dus geen paleis had en geen hoofdstad, had nu een paleis, had een hoofdstad. En hij heeft dus ook een balkon laten bouwen aan de voorkant, zodat hij kon zwaaien en de defilé kon afnemen. Dat balkon, wat we zo kennen uit onze geschiedenis, is van koning Lodewijk Napoleon en niet van de Oranjes.
Dus eigenlijk heeft ook dit Napoleon voor ons uitgevonden, de monarchie zoals we die nu kennen in Nederland.
Sterker nog, Jaap, een van de meest bekende rollen van zeg maar het vorstelijk staatshoofd in Nederland. Dat is de nationale trooster. Dat als er een ramp is, als er iets ergs gebeurd is, als er een krans moet worden gelegd, ja, dan doet de koning, de koningin dat. Of het nou de Bijlmerramp is, MH17, Juliana in haar kaplaarzen, hè, bij de overstroming in Zeeland. Wie heeft dat bedacht? Lodewijk Napoleon.
Heeft hij zelf bedacht?
Heeft hij zelf bedacht. Want er gebeurde, toen was hij nog niet zo lang koning, een ongelooflijke ramp in de stad Leiden. Daar ontplofte het kruithuis.
En toen was Leiden in last?
Leiden was letterlijk in last. Er waren heel veel doden. Een groot deel van de stad was verwoest. En ze konden de ontploffing in Den Haag horen. En men dacht natuurlijk, er is iets militairs. Er is iets. Dus koning Lodewijk kreeg het bericht, nee. En toen is hij persoonlijk naar Leiden getrokken. En heeft daar min of meer de leiding overgenomen van de reddingsoperaties. Heeft mensen geholpen en wat dan niet. Dat maakte op de mensen van toen een verpletterende indruk. Daar werden natuurlijk heel veel, wij zouden zeggen, propagandaprenten van gemaakt. Dat was ook een geweldige PR. De koning was een mens, zouden wij zeggen. Hij leefde mee met de bevolking. Hij troostte de weduwe. Hij knuffelde de wezen. Hij gaf geld om mensen die alles kwijt waren te redden. Hij hielp het ziekenhuis. De koning was een goed mens met hart voor het volk. Dat hele idee bestond daarvoor niet. De koning als burger dus ook. En daarin dus weer de Franse revolutie. Hij was ook een citoyen. Hij leefde mee. Hij was dus op die manier in nood gelijk met die mensen ook in hun leed. En keek wat hij daarvoor kon doen.
Ja. Napoleon is de man van de eenheidsstaat. Maar een staat moet iets weerspiegelen. Hoe doe je dat?
Ook hier weer, Jaap. De Republiek van de Gouden Eeuw en kende nauwelijks enige nationale instituties. Er waren geen centrale Nederlandse dingen. Als er oorlog gevoerd moest worden, De vloot van Michiel de Ruyter. Die bestond uit een optelsom van de schepen van de verschillende steden. En ja, en dan werd het bij elkaar gevoegd en dan werd hij benoemd tot admiraal. Want er dreigde een oorlog. En zo, het leger onder leiding van de prins van Oranje bestond niet. Er was geen nationaal leger. Nationaal onderwijs? Echt niet. Was er een hoofdstad? Lodewijk Napoleon zei, er is niet eens een hoofdstad hier. Dus Napoleon, die ging dat Nederland, dat nieuwe format, naar Frans model ordenen. Dan moesten ze een beetje ordening worden gebracht. Ook wel een beetje typisch de generaal, hoor je nu weer. Dus die zei, er zijn dingen die heeft een natie nodig, los van de persoon van de vorst. En dat is weer heel modern. Dat zijn wat wij nu zeggen, grote instituties die als het ware het lot, de identiteit, de lange termijn strategie, ook de continuïteit van zo'n eenheidsstaat weerspiegelen. Dus aan wat hebben wij bijvoorbeeld te danken aan Napoleon en aan zijn broer? Het Rijksmuseum. Het idee dat er een musée national is. Het Louvre met al zijn schilderijen. Nou, en dan zoiets ook in Amsterdam dus. De Koninklijke Academie van Wetenschappen. Die in 2008 zijn 200-jarig bestaan vierde. De hele wetenschap de wereld was in Amsterdam. 2008, inderdaad. Een uitvinding van Lodewijk Napoleon. Denk ook aan wat ik al noemde, dat Amsterdam de hoofdstad werd. En tijdelijk dus nog die balzaal van de Oranjes als vergaderplek werd gehanteerd. Dat dat nadien zo bleef, ja, dat kon Napoleon ook niet weten. Maar het feit dat we dat hebben, die hoofdstad Amsterdam en dat regeringscentrum Den Haag, is een effect van Napoleon. Denk ook eens aan het hele idee dat je dus een nationaal onderwijs hebt dat vanuit het centrum moet worden geregeld, ondersteund. Dat leraren ook niet in dienst zijn van de kerkelijke gemeente of van een familie, maar in dienst van de overheid. En dus ook een curriculum met verstandige dingen voor ieder kind. Want ieder kind moet burger worden, citoyen. En moet dus op dezelfde manier ook dezelfde nationale boodschap meekrijgen.
Ja, zodat je dus ook intellectueel niveau met elkaar kunt communiceren.
En dat gold voor ieder kind. En dat organiseer je dus nationaal. Nou, dat is natuurlijk ontstaan inderdaad in het Franse systeem. De grote invloed hier is natuurlijk geweest de onderwijshervormingen van Wilhelm van Humboldt in Pruisen. Het Humboldtiaanse onderwijsmodel, om maar zo te zeggen. Het Bildungsideaal. Dat natuurlijk in de rest van de 19e eeuw in heel Europa en daarna in de hele wereld natuurlijk de basis werd. Maar de gedachte daaronder van Humboldt was natuurlijk een antwoord op de Franse revolutie en op Napoleon. En het idee dat je jaarlijks een nationale feestdag hebt als symbool van de natie, dat bestond in de Republiek niet.
Er wordt nu ook wel eens gezegd in Nederland, dat hebben we eigenlijk nog steeds niet, want de 5e mei, onze bevrijdingsdag, is geen vaste nationale vrije dag.
Dat is weer zo heel Hollands, dan willen we een dag betaald niet hoeven werken. Ja, de nationale feestdag van het Koninkrijk der Nederlanden was natuurlijk heel lang helemaal niet 5 mei. En ook niet de verjaardag van de koningin. Dat was 18 juni en jij weet wat voor dag dat was.
Waterloo.
De dag dat Napoleon werd verslagen. Dus zelfs in het moment van die nationale feestdag, wat dus een typisch Napoleontisch idee is, van die nationale identiteit,
is bepaald op het moment dat Napoleon definitief er niet meer was.
En dus was hij er. Want hij was de aanleiding voor dat feest. Het hele idee van die nationale feestdag was dus ondenkbaar zonder de persoon Napoleon Bonaparte.
We hadden het al over vrijheid, gelijkheid, broederschap. Voor het recht is Napoleon ook heel belangrijk geweest.
Ja, hij behoort op dat terrein tot de allerbelangrijkste heersers in de wereldgeschiedenis. Zonder meer. Hij heeft na het Europa van de middeleeuwen en de absolute monarchieën en de Franse revolutie, die kwam als reactie daarop, met nobele idealen en gruwelijke praktijk, heeft Napoleon dat als het ware, zoals ik zei, het juste milieu gezocht daartussen. En wij kennen dat in het Frans, maar in heel Europa, als de Code Napoléon, de Napoleoncode, een, wij zouden zeggen, burgerlijk recht, een nationaal rechtssysteem, ook hier weer, dus niet particularistisch Amsterdam weer anders dan Drenthe, waarin dus de normen van vrijheid, gelijkheid, broederschap en burgerrechten in zijn geheel zijn neergelegd en vervolgens uitgewerkt.
En om het zijn van burger te benadrukken, kreeg iedereen ook een naam, een familienaam.
Ja, dat klinkt als iets heel dings, maar dat betekende dus dat iedereen bestond. Dit was dus ook anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, hè, waar de zwarten voor 3/5 meetelden. Nee, onder Napoleon was iedereen de citoyen, natuurlijk onderdaan van de empereur, maar iedereen kreeg letterlijk en figuurlijk een naam. Iedereen kreeg een adres. Iedereen kreeg dus een sociale situatie die letterlijk en figuurlijk gerubriceerd was. En daarin was dus ook iedereen gelijk.
En waaraan je dus ook naarmate de tijd vorderde de rechten kon ontlenen.
Inderdaad, rechten en plichten. En dus kreeg je dus dingen als het feit dat de Joden als gelijkberechtigde burgers gingen meetellen. En in dat opzicht, en ook zulke dingen als kiesrecht. Het woord alleen al. Natuurlijk was dat voor een kleine elite allemaal waar. Maar de gedachte dat iedere burger telde en dus rechten had, en inclusief het kiesrecht dat dus in de loop der tijden daarna steeds verder uitgebreid kon worden, dat is een erfenis van Napoleon. En vandaar dat ik zei, hij is in dit opzicht zonder enige twijfel een van de allerbelangrijkste heersers in de Europese geschiedenis.
Ja, jij maakte straks de vergelijking met Charles de Gaulle. Van Charles de Gaulle hebben we natuurlijk het Gaullisme overgehouden. Kun je ook zeggen dat er een Bonapartisme is?
Absoluut. Vergeet niet dat de zoon van koning Lodewijk van Holland via een staatsgreep eerst president van Frankrijk werd en toen via een referendum, het favoriete instrument van tirannen, tot keizer van Frankrijk werd uitgeroepen als Napoleon de derde. Dus Bonapartisme was zelfs een politieke stroming in het Frankrijk van de 19e eeuw. Maar Bonapartisme is veel meer dan dat. Het Bonapartisme is natuurlijk een politiek ideaal, een politiek model, een format, zouden we nu zeggen, dat we tot de dag van vandaag kennen. Namelijk het idee van de alleskunner, de charismatische leider, leidersfiguur. En dan niet omdat hij de zoon is van een vorst of omdat hij door God is aangewezen. Dus een seculiere held. Dat is iets heel nieuws in de Europese geschiedenis. Iemand die dus vanuit zijn talent, van de Fransen zeggen son génie, als het ware een soort aanspraak mag maken op leiderschap, omdat hij dat uitstraalde. Niet omdat zijn vader koning was, want de vader van Napoleon was niks. En zijn broers waren niks. Maar hij was het mannetje. Letterlijk en figuurlijk. Dat is dus dat charismatisch leiderschap als legitimiteit in zichzelf, dat is in hoge mate, hangt dat samen met Napoleon.
Ja, wat we nu ook vaak aantreffen bij populisten.
Napoleon was in een aantal opzichten een subliem soort populist. Ook iets wat we natuurlijk, dat kennen we nu in deze tijd. Wat ik maar noem de imperiale republiek als staatsvorm in plaats van de absolute autoritaire monarchie van, ik zal maar zeggen, de Habsburgers en van de Bourbons. Maar de imperiale republiek, dan denk je de Imperial Republic, dan denk je aan Amerika, maar ik denk ook aan Poetin. Dat is een model dat we dus kennen van Napoleon. En toch ook het punt wat ik eerlijk op wees, dat is toch echt een groot politieke erfenis, dus bonapartistisch. Dat is het besef dat je boven nationale normen hebt van vrijheid, gelijkheid, burgerrechten, die voor iedereen in Europa gelden, ongeacht waar zijn wieg stond.
Dus de universele rechten van de mens zijn ook terug te leiden naar Napoleon?
Tot de Franse Revolutie, maar het toepassen daarvan op een Europees imperium, natuurlijk bestuurd vanuit Parijs, dat zitten we helemaal in de Fransen, zullen we maar zeggen, dat is Napoleon. En dat het niet uitmaakt waar jouw wieg stond. Want die van wieg van hem stond in Ajaccio. Ja?
Het gaat niet om je afkomst, maar om je toekomst, zegt Mark Rutte altijd.
En daarin is Mark Rutte niet zozeer een liberaal als wel een Bonapartist. Of hij zich dat beseft, ik denk het eigenlijk wel. Nog een dingetje, dat heeft hier natuurlijk alles mee te maken. De beroemde uitspraak van Napoleon over zijn soldaten. Die zag hij dus, natuurlijk liet hij ze sneuvelen bij bosjes. Het was geen menslievendheid. Maar hij zei al dat iedere soldaat heeft de maarschalkstaf in zijn ransel. Wat hij daarmee bedoelde was, elke soldaat heeft in zich het vermogen tot heldendom, tot de beslissende ingreep doen door dapperheid of door inzicht. En dan verdient hij ook zijn beloning, zijn Légion d'honneur. Dus het erelegioen, niet een legioen of eer omdat jouw vader dit was of omdat je heel veel landerij hebt, maar omdat je dapper bent. Dus ook hier weer dat genie, dat charisma. En hij zei, elke soldaat heeft dat in zich. Dat was natuurlijk een boodschap, maar die gewone Franse jongens, dat had ze nog nooit gehoord. Daarvoor. De koning was ver weg in Versailles en de heer was de baas van jou in jouw dorp. Nou, en natuurlijk bij Napoleon, dat is toch wel iets heel kenmerkends. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Napoleon was de eerste moderne heerser, we hadden het er al even over, op het gebied van imago. Beeldvorming. Napoleon was zichtbaar.
Dus hij was in zekere zin de eerste politieke superster.
Ja, prachtig term. Napoleon was een plaatje. Je kon hem zien. Er waren pamfletten. Hij was altijd. Het was altijd dubbel ook. Het was nooit één Napoleon. Je had Napoleon, de eenvoudige militair die met zijn soldaten op het slagveld streed voor la nation en la liberté. Met een eenvoudig kostuum. Niks met heel veel goud en zoals met de koningen. En Napoleon, de empereur, die ja, eruit zag als een soort antiek godenbeeld.
En Napoleon wordt ook nog heel vaak gebruikt op gewoon consumentenartikelen. Als je in de supermarkt gaat kijken, dan vind je daar nog steeds de bonbon Napoleon. Dat zijn van die snoepjes met volgens mij ook als logo die steek van Napoleon erop.
Het is een imago dat dus 200 jaar na dato nog verkoopt. Letterlijk en figuurlijk.
Als je Napoleon ziet, dan is het altijd een vrij klein mannetje. Hè? Wel meteen herkenbaar, die steek, die rechterhand die hij ergens wegfrommelt onder zijn jasje.
Maar Jaap, dat sluit aan op wat ik net zei. Jij kunt hem in 2, 3 beelden en gebaren weten. Als jij zo gaat staan, dan zegt iedereen Napoleon. 200 jaar na zijn dood. Dat is uniek. Napoleon was overigens helemaal niet zo klein. Dat is vooral een beeldvorming achteraf door de spotprenten van de Britse media. Want Fransen zijn klein en zitten achter de wijven aan enzovoort enzovoort. Alle vooroordelen over Fransen werden geprojecteerd
door Napoleon. En dat is ook nog een Italiaanse Fransoos in zekere zin, dus nog kleiner.
Ja, dat vergat men dan maar even. Napoleon was voor iemand in zijn tijd helemaal niet klein. De mensen waren toen kleiner dan nu. Zeker de Nederlanders nu zijn gemiddeld heel erg lang.
Ja.
Maar dat is dus heel grappig. Dat zijn dus de spotprenten van die tijd die dus zo'n enorme impact hadden door de, ook weer, die, zie je weer die massakant van de imagovorming, de beeldvorming, die zo typerend ja,
het
is
werkt
voor Napoleon.
Aan twee kanten. Het werkt vanuit de omgeving van de persoon die betreft zelf, maar ook van de tegenstanders of de mensen die hem waarnemen.
Ja, zeker de laat 18e eeuwse spotprententekenaars in Londen. Dat was een glorietijd van de cartoons en dergelijke. Ja, daar kun je nu nog van genieten. Van de tekeningen over Napoleon. En die waren zelden natuurlijk vleiend.
Ja, een van de grootste leiders in Europa die we hebben gekend is natuurlijk Winston Churchill. Die was ook gefascineerd door Napoleon.
Die was een enorme fan, om het maar even zo te zeggen. We weten dat hij in 1934, let op de datum, zei van ik moet eigenlijk gewoon dat boek schrijven waar de wereld op zit te wachten. De nieuwe grote Napoleon-biografie. Want we hebben wel boeken, maar die zijn verouderd. Nou, Andrew Roberts heeft hem dan gemaakt. En Churchill mopperde tegen zijn medewerkers. Ik heb er geen tijd voor. De politiek is zo druk. En er zijn zoveel dingen. Nou, 1934 inderdaad. Hè, politiek begon steeds meer tijd van Churchill te vragen. gelukkig maar. Dus dat boek is er nooit gekomen. En maar waarom wilde hij nou een boek over Napoleon schrijven als Britse politicus? Hij noemde hem the greatest man of action since Julius Caesar. Een hele treffende formulering. Mag ik nog even, je had het over die beeldvorming van Napoleon die iedereen herkent, die steek, die muts. Iedereen kan hem zo tekenen.
Als je meer plaatjes uit die tijd ziet en zelfs hele oude ministerskostuums uit Nederland, dan zit er vaak ook zo'n steekachtige muts bij.
Maar die was altijd helemaal geborduurd met zilver en goud en wat dan iets. En van Napoleon, dat is dat wat ik al zei, dat herkenbare ding, want daaraan herkende je hem, maar zonder opsmuk. Alleen een kokarde van de revolutie, rood, wit, blauw. En daar zijn er dus wel een paar van bewaard. Dus er onlangs één uit een verzameling voor meer dan 2 miljoen door een verzamelaar gekocht. Maar de allerberoemdste is natuurlijk de muts die Napoleon bij de paniekerige vlucht op het laatste moment van het slagveld van Waterloo heeft moeten achterlaten. Toen heeft hij al zijn spullen die hij niet meer kon meenemen, waaronder zijn steekmuts, moeten achterlaten om niet gevangen genomen te worden. Waar is die muts? Die ligt in Berlijn, in het Museum der Deutschen Geschichte. Want Pruisische soldaten, die bestormden die heuvel waar dus Napoleon met zijn paard en zijn dinges, en waar hij met zijn koets dus, nou ja, zeg maar, 100 meter voor ze uitreed, ja, op weg naar Parijs. En die soldaten hebben die steekmuts gevonden. En natuurlijk geschonken aan hun koning. En zo ligt dus die, ja, natuurlijk dramatische steekmuts van Napoleon, zeg maar, zijn laatste, op zijn laatste veldslag in Berlijn. We zeiden al, het was een man die Europees en geopolitiek dacht.
Napoleon bezette ook de Republiek Nederland. Uiteindelijk werd zijn broer koning. En uiteindelijk greep hij maar het hele land bij het Rijk wat vanuit Parijs bestuurd werd. Dacht u nog wel eens aan de Oranjes die daar ooit heer en meester geweest waren?
Ja, dat is wel een beetje een zielig verhaal, Jaap. Kijk, de Oranjes zijn natuurlijk gevlucht voor de patriotten en de Franse troepen naar Engeland. Uiteindelijk zijn ze in Berlijn terechtgekomen, want Wilhelmina van Pruisen was toen de prinses van Oranje, een zeer krachtige persoonlijkheid. En is dus bij haar familie in Berlijn gaan wonen. Napoleon heeft bij het, zeg maar, volledig herorganiseren van het Duitse Rijk een aantal problemen meteen opgelost die er nog hebben. Een vuiltje wat je hier en daar moest wegwerken. En een daarvan was dat de familie van Oranje-Nassau zei, ja, ons is natuurlijk die republiek en dat stadhouderschap afgepakt. Dus wij willen, het zijn echte Hollanders, hè, compensatie. Nou, in 1805, 1806... reorganiseerde Napoleon Duitsland. En wat hij onder andere deed, was, hij heeft alle kerkelijke bezittingen in Duitsland, dat heette, geseculariseerd. Hij vond het bespottelijk dat grote delen van Duitsland werden geregeerd door aartsbisdommen, door bisschoppen, door kloosters. Dus hij zei tegen de Duitse vorsten, u kunt die landerijen krijgen. Die ging je dus uitdelen aan hem welgevallige vorsten. Heel slim. En bracht het ook bij elkaar. Dus zo kreeg je het koninkrijk Beieren, het koninkrijk Württemberg, het koninkrijk Westfalen voor zijn broer Jeroen.
Zelfs dat werd gereorganiseerd.
Allemaal gereorganiseerd. Eén groot en rijk bisdom was het bisdom Fulda in het midden van Duitsland. En dat heeft hij aangeboden aan de Oranjes. Want dan hebben jullie je compensatie, kunnen jullie weer ergens regeren. Maar dan wil dat gezeur over dat Nederland, dat is nu van ons. Dat is strategisch zo belangrijk en toch rijk. De Oranjes vonden dat prima.
Dus Napoleon deed ook nog aan nazorg.
Deed aan nazorg, prachtig, ja. Dat is waar de Oranjes natuurlijk vandaag de dag niet zo graag aan herinnert. Fulda werd dus geregeerd door Willem Frederik, erfprins van Oranje-Nassau, die wij later als koning Willem I kennen. Er was één klein probleempje. Fulda was zeg maar 98% zeer katholiek. Dat was dus zeg maar 10 eeuwen lang geregeerd geweest door de aartsbisschop.
Ja, niet bepaald de religie van de Oranjes.
Nee, de Oranjes waren van alles, maar niet Rooms-katholiek. Dus hij had iemand nodig in Rome, die als zeg maar, ambassadeur van dus de nieuwe heerser in Fulda alle aanspraken en je begrijpt wel, nou ja, klachten en gedoe en het HRM van de bisschop met de paus in Rome moest regelen. Dus daar had hij een zeer goede onderhandelaar en diplomaat voor nodig. En die had hij niet. Maar de Pruisische familie in Berlijn wist wel iemand. En die heeft toen voor de Oranjes zeg maar, dat allemaal afgehandeld. En dat is iemand die wiens naam al eerder viel. En die wij ook kennen uit betrouwbare bronnen. Wilhelm von Humboldt.
Aha.
De grote onderwijsvernieuwer. De vriend van Goethe. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
En Alexander von Humboldt kende Napoleon ook goed.
Ja, zijn jongere broer, de grote ontdekkingsreiziger, geleerde, nou ja, universeel genie van de Duitse geschiedenis, die kende Napoleon heel goed. Want Alexander von Humboldt woonde en werkte heel veel vanuit Parijs. En die kwamen elkaar dus tegen in wat in Parijs heet de Salon. Dus bij Madame de Staël en Josephine de Beauharnais, de vrouw van Napoleon, die hadden allemaal een salon waar dus dichters en denkers en filosofen en kunstenaars en politici en dus ook Napoleon zelf kwam. En wie daar natuurlijk kwam als ster, was de ontrekkingsreiziger en universeel genie Alexander von Humboldt.
Ja, veelgevraagd spreker.
Een veelgevraagd spreker, populair. Had altijd weer nieuwe verhalen, had weer nieuwe dingen ontdekt, had ook de hele wereld bereisd. Napoleon haatte Alexander von Humboldt.
Waarom?
Alexander von Humboldt was natuurlijk een zeer onafhankelijke denker, zullen we maar zeggen. En die liet dus openlijk blijken dat hij de koers van Napoleon naar meer zeg maar, autoritair bewind, dat hij dat niks vond. Alexander von Humboldt, ik heb het al eens over gehad, was eigenlijk een hele linkse democraat. Hij was echt een aanhanger van de Franse revolutie. Hij was ook daarom ook zo goed bevriend met president Jefferson van Amerika. Voor hem was dat het ideaal. Dus Napoleon had zoiets van, wie denkt die Duitse edelman wel dat hij is? Dat hij mij een beetje, als daar zit uit te leggen dat ik politiek zeg maar, een autoritair bewind terugbreng. En daar kwam nog iets. Napoleon wantrouwde Alexander von Humboldt, want hij zei, hij zal wel spioneren voor de koning van Pruisen, want daar komt hij vandaan. En er was nog iets, hij is homo. Dus die is niet te vertrouwen, die vent. Dus hij heeft hem een keer in zo'n salon openlijk dus bedreigd. Van, we weten jou wel te vinden, vriend. Want ik verdenk jou ervan dat jij wat hier besproken wordt in die salons doorbrieft naar de geheime dienst. En toen heeft von Humboldt gedacht, misschien moet ik maar eens verhuizen. Dus Alexander von Humboldt is uit Parijs, waar hij woonde. Waar hij ook zijn vriend had en waar hij heel veel vrienden had. Dus weggetrokken. Uit angst voor het feit dat hij door Napoleon zou worden opgepakt. Dat is toch een verhaal, dat hoor je niet zo vaak. Twee van de grote geesten van zijn tijd, hè? Hegel zou zeggen Weltgeist, dat die zo nou ja, met elkaar omgingen.
Je vertelde helemaal aan het begin van dit gesprek, PG, dat Napoleon ook op het slagveld een kist met boeken meezeulde.
En hij was een groot bewonderaar en een enorm kenner van het werk van die grote vriend van Alexander von Humboldt, Johann Wolfgang von Goethe. Hij had alles gelezen. In 1808 was in Erfurt, in Duitsland, een topconferentie, zouden wij zeggen, een soort Europese topconferentie. Waarbij alle vorsten van Duitsland bij elkaar kwamen met Napoleon om dus die reorganisatie van het Duitse keizerrijk af te ronden. Daarbij had Napoleon vlak daarvoor natuurlijk de keizer van Habsburg en de tsaar van Rusland vernietigend verslagen in Austerlitz. En had de koning van Pruisen ja, in mootjes gehakt. Dus ook dat was een reden voor al die andere vorsten om natuurlijk, ja, ik zal wel zeggen, een goed woordje voor hun eigen vorstendom te komen doen. En ze waren allemaal bang voor hem. Even buiten Erfurt, het volgende stadje is natuurlijk Weimar. De vorst van Weimar was niet verstandig geweest. Die was getrouwd met een zus of een nichtje van de tsaar en had dus de Russen gesteund tegen Napoleon.
Had voor de verkeerde gekozen.
Ja. Dus iedereen wist, Napoleon zou Weimar waarschijnlijk verschrikkelijk straffen, ook als voorbeeld, dus een klein vorstendommetje, zodat alle anderen bang waren. Hè? Zo doe je dat. Dus waarschijnlijk zou Weimar gewoon worden opgeheven en geschonken aan de koning van Sachsen. Maar Weimar had een minister-president en dat was Johann Wolfgang von Goethe, de schrijver. En toen heeft hij de tip gekregen, u moet gewoon naar Erfurt reizen als privépersoon. En u moet u laten aanmelden bij de keizer. En dus toen Napoleon hoorde dat Goethe met zijn koets van Weimar naar Erfurt was gekomen, toen heeft hij bij het ontbijt, waarbij hij allemaal stukken zat te lezen en orders had te geven, Goethe laten komen. Hij heeft hem natuurlijk wel een kwartier laten wachten, zodat hij kon toekijken hoe de keizer orders gaf en generaals en Talleyrand, want die was er ook bij, vertelde wat hij moest doen, welke brief er naar de tsaar moest. En daarna toen werd hij dus voorgesteld. Dus zei hij, ah, monsieur Goethe. Want zo sprak hij zijn naam uit. En toen hebben die twee een half uur gepraat over literatuur. Napoleon vertelde dat hij Die Leiden des jungen Werthers, de beroemde roman, romantische roman van de jonge Goethe, wel 20 keer gelezen had.
20 keer.
En dat hij het altijd bij zich had, ook nu in zijn reisbibliotheek. En Goethe zei, majesté, dat is natuurlijk een grote eer. En toen zei hij, ik heb een vraag. En toen heeft Napoleon een vraag gesteld aan Goethe over het verhaalperspectief in dat boek. We zijn maar op 2/3. Waarbij Goethe dacht, jij hebt dat boek echt 20 keer gelezen. Dus er ontstond een zeer intens gesprek over hoe je goed schrijft, over literatuur, over...
Dus die twee hadden elkaar gevonden?
Ja. Het enige wat hij toen nog heeft gezegd, dat weten we uit brieven van Goethe, dat hij zei, uw heer, dus de hertog van Weimar, is een hele domme jongen. En waarop Goethe heeft gezegd, majesteit, ik ben natuurlijk zijn minister-president, ik ben zijn dienaar. Maar ik hoop dat u... En toen heeft hij een weggebaar gemaakt van wegwezen. Toen is hij zo, majesteit. En toen liep Goethe weg. En toen heeft Napoleon tegen zijn omgeving gezegd, dat weten we van Talleyrand, voici un homme. Kijk, dat is een vent.
Dus er was iets positiefs gebeurd?
Ja. In de dagen daarna was in Erfurt voor al die vorsten natuurlijk, waren er feesten en ontvangsten en bal. Maar Napoleon hield niet zo van feesten en bal. Het was geen danser. Napoleon hield van literatuur. Dus die heeft toen laten regelen dat Goethe, zeg maar, die week wel 4, 5 toneelavonden organiseerde, waar hij ook zelf de regie voerde, dat deed hij ook, met dus stukken van Shakespeare en dit en dat. Daar genoot Napoleon van. En ergens op een van die avonden heeft hij Goethe als het ware achter het toneel nog een keer kort gesproken. En toen laten blijken dat hij had besloten het hertogdom Weimar niet op te heffen. En dat deed hij dus als gebaar van, zeg maar, de fan Napoleon. Die dus dat deed als eerbewijs aan Johann Wolfgang von Goethe. En waarom weten we dit? Hij heeft zeer gedetailleerd verslag gedaan van dat gesprek in een brief. Aan wie? Aan Wilhelm von Humboldt, zijn vriend in Berlijn. Voici un homme. Kijk, dat is een vent.
PG, de afgelopen weken verschenen er in de kranten artikelen met als hoofdvraag, kun je Napoleon in deze tijd eigenlijk nog wel eren? Was het niet eigenlijk ook in veel opzichten een foute man? En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, hij was niet heel erg waarderend voor vrouwen. Hij heeft de slavernij, die was afgeschaft, weer ingevoerd.
In de Caribische
eilanden. Jij zei net nog eventjes van, als hij iemand een kopje kleiner wilde maken, dan zei hij, dat is een homo. Kortom, er zijn vanuit het perspectief van 2021 allerlei redenen om hem niet te eren. Is dat terecht?
Jaap, ik ben daar als historicus altijd heel voorzichtig in. Er zijn heel veel mensen die je in 2021 ook niet hoeft te eren. En Napoleon is niet meer onder ons.
En hij kan zich niet verdedigen.
Ook dat. Maar je moet natuurlijk altijd zulke mensen zien, zoals dat heet, in hun tijd. En aan iedereen kleeft wel iets. En aan grote geesten en grote mensen kleven vaak ook grote dingen. Maar Napoleon blijft natuurlijk niet voor niks iemand waarover meer bibliotheken vol zijn geschreven dan over heel weinig andere mensen. Het blijft natuurlijk fascinerend. Voici un homme.
We kunnen in ieder geval vaststellen, hij is er geweest.
Ja, en Napoleon is natuurlijk ook een operaheld, Jaap. Jij voelde hem al aankomen.
Een operaheld?
Ja.
Het zal toch niet, PG?
Ja. Hij speelt een hoofdrol in een hele opmerkelijke Russische opera van de 20e eeuw, geschreven in de Tweede Wereldoorlog, in de tijd van Stalin. De Russische componist Sergei Prokofjev die wilde iets doen om bij Stalin nog meer in het gevlij te komen. En die bedacht dat hij een opera ging schrijven naar de roman Oorlog en Vrede van Tolstoj. Nou is die roman al 1200 bladzijden dik, dus hoe je daar een opera uitschrijft, dat is natuurlijk al een wonder. Dus het verhaal werd ingekort tot een, nou ja, wel hele lange avond. En Prokofjev, die politiek extreem naïef was, dacht dat Stalin dat prachtig zou vinden. Napoleon rukt op in Rusland, wordt verslagen. En dat was dus een symbolische herhaling natuurlijk van het bewind en de triomf van Stalin. Nou, Stalin dacht daar een beetje anders over. Want Stalin dacht, ja, wat zegt dit? Napoleon heeft Moskou ingenomen. Rusland is in feite militair toen verslagen. Moest dan weer terug. Stalin wilde niet dat er werd herinnerd aan het feit dat Hitler bijna ook Moskou had ingenomen door de vele fouten die Stalin had gemaakt. Dus de arme Prokofjev die kreeg dan uit het Kremlin van de bekende operakenner en liefhebber Stalin voortdurend aanwijzingen. Ja, dat is mooi dat u dat doet, maar de persoon Napoleon in de opera beviel Stalin niet. Die werd te veel een Europese, verstandige, rationele, briljante man. Conform de roman van Tolstoj. Hij moest meer op Hitler lijken. Dus er moest een scène in dat hij een woedeaanval kreeg. Er moest een scène in dat hij wreed was. En die arme Prokofjev kreeg dus al de weer opdrachten uit het Kremlin. En merkte dus dat die opera op die manier nooit af zou komen. En het allerergste was, generaal Kutuzov, dus de generaal namens de tsaar, die moest veel meer een oudere man, een held, bezorgd om de gewone Rus, die het met het leger samen Napoleon uiteindelijk verdreef. En toen drong het natuurlijk Prokofjev door. Kutuzov moest het zelfbeeld van Stalin gaan vormen. Het is met die opera dan ook niet goed afgelopen. Het stuk is één keer ongeveer uitgevoerd. Daarna door Stalin min of meer verboden. We hebben het al eens eerder gehad over Stalin en de opera. En pas veel later is het stuk als het ware nog een keer herzien. En die versie wordt nu nog wel eens uitgevoerd. Dus Napoleon als operaheld is alweer dus ook in die omstreden kant van hem. Hoe moet je nou naar hem kijken, waarbij de tiran Stalin er behoefte aan had hem vooral op Hitler te laten lijken.
Ja, het sloeg dus eigenlijk nergens op. Het was eigenlijk een postmodern toneelstuk geworden.
Dat is een hele goede interpretatie, Jaap. Er is eigenlijk een heel ander muziekstuk rond Napoleon. Dat is veel beroemder en ook veel kleurrijker en lang niet zo knap, overigens, als die opera, want het is wel een hele mooie opera, maar natuurlijk veel dramatischer. En dus de ouverture 1812, die ook over de oorlog en de verwoesting van Moskou en de overwinning van de Russen gaat.
Van Tchaikovsky.
Van Tchaikovsky. En zullen we daar dan mee eindigen, Jaap?
Dat was de ouverture 1812 van Tchaikovsky, PG. Napoleon was niet vrij van grootheidswaan. Kon hij ook zichzelf nog relativeren af en toe, als het nodig was?
Napoleon wist natuurlijk donders goed letterlijk waar hij vandaan kwam. Van Corsica, uit die Italiaanse familie waar, met al die broers die die koningen maakten. En wij weten dat hij in 1804 in de Notre-Dame in Parijs tot keizer werd gekroond. Waarbij hij zichzelf kroonde, hoewel de paus daar zat. Hij wou dat niet de paus laten doen. En hij heeft natuurlijk zelf, dat is ook dat beroemde schilderij van David, hè, Josephine de Beauharnais, tot imperatrice van Frankrijk gekroond. En toen heeft hij tegen zijn broer Joseph gefluisterd. Stel je toch voor dat papa ons nu zou zien.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 190. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden en ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En in de beschrijving staat deze link ook nog een keer vermeld. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.
Eeps. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.